Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. We staan opnieuw aan het begin van onze volgende aflevering van de pelgrimstocht doorheen de stad Aalst en dat in de richting van de abdij van Afflichem. In een vorige aflevering, en daar zijn we ook geëindigd, konden we nog de Sint-Martinuskerk bezoeken. En dat vlak nadat we een uitgebreid bezoek brachten aan het gasthuis, het stedelijk museum van de stad Aalst, waar we naast DN Aalst, dat vertelt over hoe en waarom een Aalstenaar een Aalstenaar is en de rijke geschiedenis van deze stad en deze streek, verder ook meer informatie gaf over het leven in de stad Aalst door de eeuwen heen en zeker ook over de geschiedenis van priester Daans. Van daaruit dus naar de Sint-Martinuskerk die, zoals u kon horen vorige keer, volop in het proces is van gerenoveerd te worden en waar we vooral konden genieten van het deeltje dat reeds volledig gerestaureerd is en dat zeker de moeite is om reeds te gaan bekijken, maar waarbij de voltooiing van deze werken wordt verwacht in het jaar 2027. Wie weet, een gelegenheid om nog eens de stad Aalst aan te doen met ons programma eens de kerk voltooid is. We gaan van hieruit richting de Grote Markt. We doen dat via de Kerkstraat. En op de Grote Markt komen we een standbeeld tegen van Dirk Martens. En dat heeft te maken met de boekdrukkunst natuurlijk, dat hoorden we ook al in vorige aflevering toen we het museum bezochten. En als men dan op de Grote Markt staat, dan kan men niet naast het Belfort van Aalst kijken. Dat is onze volgende halte. Van Aalst of het Oud Schepenhuis, moet ik zeggen. Want samen met het Oud Hospitaal en de Sint-Martinuskerk behoort het Oud Schepenhuis tot de meest waardevolle gebouwen van de stad. Eigenlijk gaat het om een geheel van drie gebouwen. Het Schepenhuis, de Belforttoren en het Gebiedshuisje. En we kunnen het zeggen, het Oud Schepenhuis beheerst de Grote Markt op unieke wijze. Het biedt een zeer waardevol overzicht van drie eeuwen profane bouwkunst in de Nederlanden. Het in 1225 opgerichte Schepenhuis van Aalst is daarmee ook het oudst bewaarde schepenhuis van de vroegere Nederlanden. Opgetrokken in Ledische zandsteen, om de zeven schepenen van het land van Aalst toe te laten hun administratief en rechterlijk ambt naar behoren uit te oefenen. De achtergevel toont een vroeggotisch profiel, kantelen en een trapgevel, terwijl de vensteropeningen van de benedenverdieping nog tot de Romaanse stijlperiode horen. De ronde hoektorens versterken de rechthoekvorm van het gebouw en maken het ook slanker. In het schepenhuis was tot 1650 ook een altaar ondergebracht trouwens, waar hier dagelijks de Eucharistie werd opgedragen. Toen de stad omstreeks 1380 verwoest werd door de Gentenaren, onder leiding van Lodewijk van Male, brandde het schepenhuis gedeeltelijk af. Daarbij werd enkel de oostgevel gespaard. De wederopbouw van de westgevel werd begonnen in 1407, een goede 27 jaar later dus. In de nacht van Aalstkermis op 7 juli 1879 brandde na een vuurwerk een gedeelte van het oudschepenhuis terug af en de schade was aanzienlijk. De barokke bekroning van de voorgevel, het fronton en het torentje werden bij de herstelling vervangen door een gotische constructie. De restauratie van de Belforttoren stond als eerste op het programma. Maar de zonnewijzers werden niet langer aangebracht. De heropbouw van de voorgevel, dat gebeurde pas in 1886. Dus het zou maar liefst 7 jaar duren eer men aan de voorgevel kon beginnen. Nu, de Belforttoren zelf die kwam er pas in 1460 en is dus ouder dan de rest van het gebouw. Het herbergt sindsdien de Bijaard. Achthoekig van vorm dankt hij zijn sierlijk uitzicht aan de opengewerkte gaanderij met afgeschuinde hoeken. Op de voorgevel van de Belforttoren prijken 2 half verheven beelden die de graven van Vlaanderen en de graven van Aalst voorstellen. En wanneer we voor het gebouw staan, ja, dan doet het een beetje sprookjesachtig aan, door de verschillende stijlen, door die kleinere torentjes, krijg je een beetje ja, een kasteelachtig sentiment, een gevoel, wanneer men het gebouw kan beschouwen van op de Grote Markt. De zonnewijzer tussen deze 2 beelden van de graven van Vlaanderen, de graven van Aalst, was aanvankelijk zo oud als de Belforttoren zelf. Maar dus in 1600 werd een nieuwe zonnewijzer gemaakt die 80 jaar later door Jan Lipery verguld werd. En als men op de Grote Markt staat en goed naar de voorgevel kijkt, dan ziet men enkele opschriften. Nek, spe, nek, mee toe. Nog door hoop, nog door vrees. En dat is een herinnering aan de inhuldiging van Philips II als graaf van Aalst in het jaar 1555. En hij maakte deze spreuk tot zijn eigen leuze. En een Belfort kan natuurlijk niet zonder klokken. De eerste Bijaard die werd in 1461 vervaardigd door meester Frank uit Mechelen. Het was Jan Zeeltman, eveneens een Mechelaar, die de klokken goot. De Bijaard werd in 1714 helemaal vernieuwd door Jan Pauwels uit Gent en Jacob Page uit Gerardsbergen. En na de brand van 1879 werden de klokken hergoten en hun aantal van 38 naar 52 gebracht. Van de hoogte naar de benedenverdieping, want onder het gebiedshuisje bereikt men via 23 brede trappen de kelders van het schepenhuis, de crypte, ook al diende ze nooit als grafkelder. Oorspronkelijk waren het lange tijd folterkamers, maar in de loop der tijden kenden ze nog verschillende andere doelen. In 1778 leerde meester katoenspinner Frans de Smet daar behoeftige kinderen spinnen. En nog later verhuurde het stadsbestuur de onderaardse ruimtes aan kooplieden. Vandaag de dag worden ze gebruikt als tentoonstellingsruimte. Het uurwerk dat zichtbaar is op de toren dateert van de 14e eeuw. Want in 1447 had de stad reeds haar eigen horlogemeester. Joseph Bury die herstelde het uurwerk in 1654 en de uurklok die vroeger in het torentje van het gebiedshuisje hing, werd alle dagen om 10 uur geluid door de torenwachter. Men sprak dan ook van de aftochtklok. 'S Nachts kondigde de torenwachter de uren aan met een horensignaal. En deze uurklok was tevens de oudste mechanische tijdsaanwijzer van de stad. Na verbeteringswerken omstreeks 1400 sloeg ze niet enkel het uur, maar ook het halfuur. En de klok bevond zich toen echter in de kerktoren, aangezien het schepenhuis de brandramp van 1385 nog niet te boven was gekomen. En herstellingswerken tot 1420 zouden aanslepen. Een goede 35 jaar. In die tijd werd dan de klok in de toren gehangen van de Sint-Martinuskerk. Nu, dat gebiedshuisje, dat ook wel Bretesque wordt genoemd, ontleent zijn naam aan het oude gebruik, waarbij de balieu, de stadhouder, er door de ramen voor het op de grote markt verzamelde volk de wetten verkondigde. En ook de vorst zwoer hier, te gelegener tijd, trouw aan de vrijheden van de stad. Het oorspronkelijk gebouwtje werd in 1543 volledig afgebroken. Het gebiedshuisje zoals het er vandaag staat is een heel fraaie aanbouw uit de laatgotische periode. Er zijn 5 beelden. De gerechtigheid met de weegschaal in de hand. We zien een beeld van Karel de Vijfde, want het werd tijdens zijn leven opgetrokken. Het kind van Aalst, een verwijzing naar de laatste heer van Aalst, die gestorven is in 1166. Verrassend ook, een beeld van Pieter Koeke, dat was de hofschilder van Karel de Vijfde, en Cornelius de Schrijver, een letterkundige en dichter. En deze 5 beelden zijn dus te zien hier bovenop dat gebiedshuisje. En zo vormen dus die 3 gebouwen eigenlijk een smeltkroes van stijlen en dat geeft een heel pittoresk uitzicht aan dit oud schepenhuis, het Belfort van Aalst. En draaien we ons naar de andere zijde, dan zien we de Borse van Amsterdam, ook een opvallend gebouw hier op de Grote Markt. Een gebouw in bak en zandsteen dat werd opgetrokken tussen 1630 en 1634 in Vlaams laat-renaissance stijl en staat op de plaats van het vroegere Vrije Vleeshuis. Nu, vandaag de dag is er een restaurant in gevestigd met diezelfde naam. Maar Borse, dat is natuurlijk de beurs van Amsterdam. Een heel mooi historisch pand is het trouwens, past heel goed in de pittoreske sfeer van de Grote Markt. Het is zo dat de gilde van de vleeshouwers, die ontvingen in 1391 van het stadsbestuur van Aalst een stuk grond voor de bouw van een vleeshuis. Een pand dat tot in 1629 in gebruik zou blijven. Daarna diende het ontruimd te worden, net zoals enkele aanliggende panden om de vergroting van het marktplein van de Grote Markt mogelijk te maken. Het is in dit gebouw, in de beurs van Amsterdam, dat er een wacht van gerechtsdienaars, een leenhof en een wezenkamer hun plaats kregen. Nu, een leenhof was de plaats waar de registratie van contracten tussen de leenheer en de leenmannen werden bijgehouden. In 1663 zullen de wezenmeesters hun zaal aan de rederijkerskamer van de heilige Barbara verkopen. En de kamer werd voortaan aangeduid als Barbara-kamer en de toren de Barbara-toren. Maar deze toren was helaas in slechte staat en diende in 1683 te worden afgebroken. De Barbaristen, later gekend als Catharinisten, behielden hun deel van het gebouw tot het einde van de 18e eeuw. En als we even kijken naar de voorgevel, wel, dan zien we 11 vensters met kruismonelen en een open galerij met 12 zuilen die verbonden zijn door rondbogen. Boven elke zuil is een cartouche aangebracht met wapenschilden. Zo vinden we uiterst links, op de hoek van de Nieuwstraat, het schild terug van burggraaf Vilain XIV, de burgemeester van Aalst en later Schepen te Gent. De derde cartouche vertoont dan het blazoen van keizer Karel en de middelste draagt het jaartal 1630, wat het begin is van de nieuwbouw. De andere wapenschilden behoren toe aan verschillende balieus en aan schepenen van de stad. Boven het eerste verdiep werden later 4 topgevels in barokstijl aangebracht, omringd door zware volutes. En in het midden staat een houten torentje met gotische peervorm. De eerste naam was het Nieuwwerk. De nieuwbouw van de stad Aalst dus, het nieuwe stedelijke administratieve centrum, zeg maar. En dus de hoofdwacht, de politie, was daar gevestigd. We hoorden dus reeds van de overgang van de rederijkerskamer van de heilige Barbara, die dan de zaal van de wezenmeesters hebben gekocht. En in de loop der tijden werd het gebouw regelmatig bezet door voorbijtrekkende legers, wat steeds noodlottig was, beschadiging, vernieling, brand, bijvoorbeeld in 1743. Het gebouw bleef werkelijk niets bespaard, totdat het uiteindelijk verwoest werd door Engelse soldaten die er gekazerneerd waren. De zolders van de toenmalige Barbara-kamer die werden tussen 1786 en 1792 gebruikt door Jean-Louis de Wolf voor de opslag van zijn hop- en moutvoorraad. En dat was een beetje de voorloper van de latere mouterij De Wolf Kozijns. In 1788 werd het herberg, u zal het mij vergeven, de Vetzak, en pas in 1829 komt de naam Borse van Amsterdam langs. Judocus van Varenberg, die er toen waard was, die zal het gebouw opkopen en noemt het de herberg de Borse van Amsterdam. In de 19e eeuw omvatte de Borse van Amsterdam slechts de rechterhelft van het gebouw. De linkerhelft was toen nog steeds stadseigendom en politiewachthuis. In 1855 was er reeds een hotel met 6 kamers en omstreeks 1863 werd het gebouw dan gedeeltelijk aangekocht door een vereniging om een cercle catholique op te richten. Pas in 1898 kocht deze cercle het volledige gebouw. Maar dus die Borse van Amsterdam heeft eigenlijk vooral te maken met het feit dat ze gelegen is op een stopplaats van de postkoetsen op de handelsroute Rijssel-Amsterdam, van de Zoutstraat naar de Kattenstraat. En het feit dat de Borse van Amsterdam toch een mooie toren heeft, zo'n Barbara-toren, dat heeft allemaal te maken met restauratiewerken die in 1908 werden uitgevoerd, waarbij de Barbara-toren opnieuw werd opgebouwd, volgens plannen van stadsarchitect Jules Goethals. Want de oorspronkelijke werd reeds in de eind 17e eeuw afgebroken. De huidige toren werd afgewerkt in 1909. Maar zo treffen we toch een klein beetje van die bewogen geschiedenis die Aalst heeft gekend over de eeuwen heen hier op de Grote Markt bij de Borse van Amsterdam. Een absoluut een gebouw dat u kan bewonderen, architecturaal zeer zeker, maar ook omwille van zijn geschiedenis. Opnieuw een verrassing in de stad Aalst. Wij gaan van hieruit richting de Hopmarkt en komen zo opnieuw voorbij de toeristische dienst van de stad Aalst. En dat zet ons op weg in de richting van het Keizersplein. En daar kunnen we zeker nog de sporen zien van de rijke burgerij van de stad Aalst. Thank you. Zo, we zijn aan het Keizersplein beland. Ja, u hoort het, het is opnieuw helaas niet mogelijk om ook hier een opname te doen. Gewoon omwille van het feit dat men ook hier werken aan het uitvoeren was op het moment dat we de laan hebben bezocht. Maar dat houdt ons zeker niet tegen om opnieuw even stil te staan bij de geschiedenis van deze plaats in Aalst. Want hier komen wij opnieuw de middeleeuwse geschiedenis van de stad op het spoor. Tot 1667 was hier de middeleeuwse stadsomwalling, waarbij het centrum langs deze zone enkel toegankelijk was via de Zoutstraatpoort en de Nieuwstraatpoort. In 1667 zal de Franse maarschalk-generaal Turenne Aalst belegeren in opdracht van de Franse koning, omdat de stad weigerde zich te onderwerpen aan het Franse gezag. En uiteindelijk, nadat Aalst diende te zwichten, liet hij de hele stad plunderen. Uit frustratie vanwege dat hevige verzet door de Aalstenaren en de blaam door de Franse koning vanwege zijn hevige verliezen, liet hij alle stadsmuren slopen en alle verdedigingsgrachten werden gedempt. Als het ware was dat het einde van dat middeleeuws erfgoed, zeg maar. En een interessant detail is ook dat Turenne zo boos was op de Aalstenaren dat hij de werken liet uitvoeren door de inwoners van de stad zelf. Uiteindelijk zou dat aanleiding geven tot wat men vandaag Keizersplein noemt, maar dus die brede straat, de Kastanjevesten, zoals ze werden genoemd. Op 17 mei 1810 ontving de stad Aalst keizer Napoleon en liet een vrijheidsboom planten op de Grote Markt. Op de plaats waar vandaag de dag het standbeeld van Dirk Martens staat. Ter gelegenheid van de huldiging van keizer Napoleon Bonaparte verkreeg het Keizersplein dus zijn uiteindelijke benaming. Het Keizerlijke Plein, verwijzend dus naar Napoleon. Het Keizersplein dus een stukje Napoleontische verwijzing in de stad Aalst. En van hieruit gaan wij opnieuw een stukje verder brengen. We een kort bezoek aan het voormalige Begijnhof van de stad Aalst. En hier staande aan de plaats waar het voormalige Begijnhof was, zullen we onze fantasie een beetje moeten gebruiken. Want de hele prachtige wijk die hier te vinden was, is vervangen door sociale huisvesting uit de jaren 50. Het enige wat eigenlijk overgebleven is van dat Begijnhof is de kerk. En dat is jammer, want de geschiedenis van het Begijnhof van Aalst gaat terug tot 1261. Wouter de Gier en zijn echtgenote Geertruid deden afstand van hun eigendom het Boudenaarshof. Gelegen ten zuidoosten van de oude stadskern, tussen de oude stadskern en een bocht van de oude Dender, vandaag de dag de Burchtstraat. En zij schonken hun eigendom aan de Begijnen. Uiteraard ook voor hun zielenheil, zodat de Begijnen voor hen zouden bidden. En met goedkeuring van Margaretha van Constantinopel, we moeten zeggen ook Margaretha II van Vlaanderen, de gravin van Vlaanderen, van 1244 tot 1278. Het Sint-Catharina-Begijnhof was op die manier gesticht en in 1266 zou het ook de goedkeuring krijgen van de Aalsterse schepenen en de geestelijkheid. Het eerste wat er werd gedaan was de kapel, de kerk bouwen, die werd gewijd aan de heilige Catharina van de Zavel, want de stadswijk heette in die tijd de Zavel. In 1266 werd de kerk ingewijd door de toenmalige bisschop van Kamerijk. En we moeten ons daar niet zo heel veel bij voorstellen. Een klein gebouwtje met lemen muren en een strooiend dak. Meer was het niet. In 1282 zal de bisschop van Kamerijk en de graaf Gwijde van Dampierre, de opvolger van Margaretha, hun goedkeuring verlenen voor de eigenlijke oprichting van het Begijnhof. En in 1291 zullen de Begijntjes de stad intrekken om aalmoezen te verzamelen voor de Nova Constructa, de nieuwbouw van het hof. 9 jaar later verlenen de bisschoppen aflaten aan allen die hun steun verleenden bij het oprichten en versieren van het heiligdom. De lange duur van de inzameling wijst op het feit niet alleen dat er veel geld nodig was, dat de bevolking ook niet zo rijk was, maar dat men toch langzamerhand ertoe kwam om gebouwen op te richten in duurzame materialen. In die periode zullen de Wilhelmieten zich ook in de nabijheid van deze gronden vestigen en er hun klooster stichten. Het Wilhelmietenklooster, dat wanneer we oude kaarten bekijken van het Begijnhof, dat we nog kunnen vinden vlakbij de Sint-Catharinakerk. In 1582 werd de kerk met de bijhorende huisjes verwoest door de Geuzen, maar vrij snel daarna werd ze terug opgebouwd, met financiële steun van het stadsbestuur. En die wederopbouw zou duren tot 1599. En deze nieuwe kerk leek als twee druppels water op de eerste, een eenbeukig gotisch gebouw. Enkel een spits dakruitertje was er wel aanwezig. Binnen in het witgekalkte gebouw was het hoofdaltaar toegewijd aan het heilig kruis, aan de heilige Catharina als patrones en de heilige Begga als beschermheilige. En links een altaar voor Onze Lieve Vrouw, de heilige Alexis en de heilige Barbara. Rechts heilige moeder Anna, de heilige Maria Magdalena en de heilige Blasius. Zo komen we ook te weten dat de Begijnen van Aalst achter hun infirmerie een loskade hadden aan de Dender, die zij de haven noemden en waar zij allerlei waren in- en ontscheepten. Deze zou in gebruik gebleven zijn tot in de 18e eeuw. En het was langs deze laagste zijde van het Begijnhof dat de watervloed soms en voornamelijk in de jaren 1662 de huizen en zelfs de kerk beschadigde. Op bevel van keizer Jozef II werd in 1783, zoals u weet, de ordes afgeschaft, zo ook het Wilhelmietenklooster. En een deel van de eigendom werd aangekocht om het Begijnhof, dat natuurlijk in die periode een grote bloei kende, te vergroten. Want u weet, Begijnen zijn eigenlijk officieel geen religieuzen. En dus de ordes die werden wel afgeschaft door Jozef II, maar de Begijnen vielen daar eigenlijk niet onder. Kort nadien werd met de komst van de Fransen helaas ook het Begijnhof opgeheven. De goederen werden overgemaakt aan de commissie der burgerlijke hospitalen en de Begijnen werden gedwongen hun habit af te leggen. Bovendien dienden zij ook nog een hoge belasting te betalen, maar in ruil mochten ze het hof wel blijven bewonen, ook tijdens de Franse periode. En jammer genoeg, de gebouwde kerk die werd gebruikt als Temple de la Loi, vanaf 1794. Het is zo dat in die periode, natuurlijk door de anti-katholieke sentimenten die er heersten in de tijd, het gebouw een aantal keer beschadigd raakte. In 1801 zou het opnieuw geopend worden voor de eredienst. De goederen van het Begijnhof werden opnieuw verenigd met die van de burgerlijke godshuizen, die vroeger reeds 4 woningen in het beluik hadden gekocht. En zo keerde de rust stilletjes aan terug in dit Begijnhof. In 1808 was het aantal Begijnen gestegen tot maar liefst 83. In 1870 werd het Begijnhof verkocht met behoud van de inmiddels volledig hergegroepeerde instelling. De nieuwe eigenaar werd een baron van de familie de Lafaye, die de Begijnhofmuur en een paar huisjes liet herbouwen in neogotische stijl. Op het graf van de mystieke Begijn, Johanna de Deemaker, werd de Sint-Antoniuskapel gebouwd, in opdracht van pastoor Monfils en de hofmeesters van der Maren. Kijken we naar 1890, dan leefden hier nog een 20-tal Begijnen en in 1915 werd het gerangschikt onder de openbare burgerlijke monumenten van derde klasse. Tot slot werd het verkocht in 1929 aan de VZW-zusters van Liefde van Gent te Aalst. Tijdens de eerste helft van de 20e eeuw raakte het Begijnhof jammer genoeg steeds meer in verval. En onderhandelingen over de toekomst van deze plaats werden met veel optimisme opgestart, maar helaas gebeurde er niets. De huisjes bleven daardoor verder verkrotten. Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand zo slecht geworden dat ook het stadsbestuur ervoor pleitte om de huisjes te slopen en te herbestemmen als bouwgrond, gezien de grote woningnood in Aalst. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. In 1954 is de laatste Aalsterse Begijn overleden. En tussen 1954 en 1959 werden de afgebroken Begijnhofwoningen vervangen door een nieuwe sociale woonwijk. Het plein voor de kerk werd echter behouden. En ja, je kan hier toch even een bezoekje brengen, ook zeker aan het voorplein voor de kerk. De kerk zelf was niet geopend, maar je komt hier wel nog op het spoor van belangrijke geloofsgeschiedenis van Aalst. Ja, dierbare luisteraars, onze tocht in Aalst is bijna ten einde. We gaan van hieruit, van de plaats waar het oude Begijnhof ooit gevestigd was, gaan wij verder richting de Maanstraat en de Sint-Camielstraat. Door de Felix de Hertstraat komen we zo in het stadspark van Aalst terecht. Onze allerlaatste halte, alvorens wij van daaruit via de Erembodigemstraat de Dender zullen oversteken, richting het groen van het Kluizenbos en uiteindelijk ook de abdij van Afflichem. En nadat we enkele hele interessante plaatsen in Aalst hebben mogen bezoeken, gaan we nu langzamerhand de stad reeds achter ons laten en vatten we het eigenlijke wandelgedeelte, zeg maar, van de tocht aan. En daarvoor zijn we nu beland in het stadspark van Aalst. En ik sta hier tussen de herfstpracht van deze tijd. De prachtige rode en geel tinten, afgewisseld met het hier en daar nog wat groen. Het zijn prachtige beelden, een prachtig schouwspel dat we van de Heer cadeau krijgen in de herfst. En zo heeft ieder seizoen wel zijn eigen charme. Het aangezicht van de bomen, wiens bladeren langzamerhand verkleuren en vervolgens een rood-geel tapijt neerleggen op het groene gras hier aan de vijver is een prachtig schouwspel. Hier in het stadspark, dat ook wel Groot Park wordt genoemd, of het park Schepen de Wolf. En wanneer we het park net binnenliepen, zagen we reeds een standbeeld uit dank van de stad Aalst aan Schepen de Wolf. Het park is zo'n 15 hectare groot en ligt ten zuiden van het stadscentrum. Dus vandaar gaan we dan Aalst verlaten, richting Erembodigem en zo richting de abdij van Afflichem. Het werd aangelegd tussen 1911 en 1916 onder impuls van, jawel, Schepen Désiré de Wolf. Hij deed hiervoor beroep op de landschapsarchitect Louis Bredel. Het park is opgevat als een ruim recreatieoord met wandelpaden en speelterreinen rond twee visvijvers, de Ballonvijver en de Spiegelvijver. De oorspronkelijke constructies in het park ademen de typische sfeer van begin 20e eeuw. En het park kan eveneens deels opgevat worden als een arboretum. Want de inventaris van het park bevat zo'n 200 verschillende boomsoorten. En die grote rijkdom aan boomsoorten zorgt ook voor een heel verscheiden aanblik, zeker tijdens de herfst. Sommige bomen zijn al helemaal hun bladeren verloren, terwijl de andere nog goed in het groen staan en nog andere helemaal getransformeerd zijn naar rood en geel. Zoals ik al zei, een heel kleurrijk schouwspel hier in het Stadspark van Aalst. En van hieruit gaan we dus verder richting de Abdij van Afflichem. Zoals beloofd wou ik ook nog een woordje delen met u over de dender. We hebben de dender al ontmoet in Dendermonde, hoe kan het ook anders. Maar de dender die stroomt hier, een steenworp hier vandaan. En we hoorden reeds dat de dender de snelst stromende rivier van Vlaanderen is. Een rivier in het stroomgebied van de Schelde. De rivier stroomt door de provincies Henegouwen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en dat over een lengte van 65 kilometer. Belangrijke waterader, levensader van vele steden. Ze ontstaat in Aad door samenvloeiing van de oostelijke Dender met de bron aan het kasteel van La Brulotte en de westelijke of kleine Dender. En dat is interessant, want dat heeft geen echte bron, maar begint als een samenvloeiing van verschillende akkergreppels, de Barie, en mondt dan in Dendermonde op de rechteroever in de Schelde uit. Aad, Lessen, Gerardsbergen, Nienoven, Aalst en Dendermonde. Zij hebben uiteindelijk hun groei te danken aan de aanwezigheid van de Dender en hebben zich daar natuurlijk ook gevestigd. De Dender is geen getijdenwater, want ze wordt afgesloten door een tijsluis. En er zijn belangrijke zijbeken die afkomstig zijn uit de Dender. Zo is er de Zulle, de Mark, de Molenbeek, de Bellebeek en de Molenbeek ter Erpenbeek. Zijrivieren van de Dender. En de Dender vormt natuurlijk eveneens de blauwe lijn waarlangs vele prachtige fietspaden afgetekend zijn. Nu, vandaag gaan wij niet met de fiets, maar wel te voet. We gaan de rugzak terug opnemen. De herfstpracht van het stadspark achter ons laten. En dan nodig ik u graag uit om mee te gaan richting de Abdij van Afflichem.
Vader God, u kent mijn naam. Mij binnen goed en buiten staan. Mijn groot praat en mijn klein verdriet. Mij vasthou aan alles wat verschiet. U kent mijn vreese en mijn hoop. Die pad wat ik zo kavoet door. Die pad het u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad, zoekend naar uw boardinghuis.
Moeder God, u kent mijn waan, mijn ego en mijn recht opstaan. Die draken waarin ik blijf. Wijs mij altijd weer die weg.
U had Red mij met uw lichtzee. Die leg strooi ik op iedereen. Net u weet hoe mijn toekomst lijkt. Ik heb niks, u maakt me rijk. Alle pelgrims keer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad. Zoekend naar uw boardinghuis. Oh ja, oh ja, oh ja. Alle pelgrims keer weer huis toe. Elke zwerver kom weer thuis. Ik verdwaal steeds op uw groot pad. Zoekend naar uw boardinghuis. En mijn hoop, die pad wat ik zo graag voet loop, die pad het u lang al bereid. U maakt die pad gelijk voor mij.
We nemen de rugzak terug op en al snel werd heel duidelijk dat, hoewel men als pelgrim van alles kan plannen, men niet altijd die route kan volgen die men in gedachten heeft. En zo wordt iedere pelgrimstocht een klein beetje beeld van het dagelijkse leven. We kunnen van alles plannen, maar uiteindelijk loopt het, ja, volgens Gods wil en dan moeten we soms omgaan met wat tegenkanting en tegenstelling. We zijn dus vanuit het stadspark van Aalst richting het parkplein gewandeld en zo komen we terecht in de Erembodigemstraat. Wandelen we de Erembodigemstraat af, dan was het normaal gezien de bedoeling om via een spoorwegbrug de Dender over te steken. Maar dat liep niet helemaal volgens plan. Ik heb ondertussen een omweg moeten doen van zowat tussen de 3 à 4 kilometer, omwille van het feit dat men momenteel in Aalst aan het werken is aan een spoorwegbrug die mij normaal gezien van de ene oever van de Dender naar de andere diende te brengen. Een stevige omweg dus, van iets meer dan een half uur, waardoor ik ook mijn afspraak in de abdij mogelijk zal missen. We zullen zien hoe dat verder verloopt. Een klein gebedje zal daar zeker kunnen bij helpen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij danken u voor de schoonheid van de natuur en van uw schepping. We danken u ook voor de moeilijkheden die we hebben ontmoet, die ons hebben uitgedaagd om opnieuw alles in uw handen te leggen. Heer, wij vragen u om de komende kilometers verder te zegenen en ons veilig in de abdij van Afflichem te brengen op een tijdstip dat gunstig is voor de gemeenschap om ons alsnog te ontvangen. We vragen u dit op voorspraak van de Heilige Maagd Maria en in naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Een stevige omweg die ons langs heen, ja, de Dender eigenlijk leidde tot aan de Zeebergbrug. En van daaruit volgden we dan een klein pad opnieuw langs de Dender, maar dan aan de andere zijde. Ik stuurde een berichtje naar Dom Johannes om te laten weten dat we daardoor een heel stuk later zouden aankomen in de abdij dan gepland was en bovendien ook dat overzwemmen helaas te fris was en dat de omweg maken het enige mogelijke was. Nu goed, geen zorgen, we zijn uiteindelijk over de Dender geraakt en kunnen zo onze eigenlijke staptocht in het groen, het Kluizenbos, richting de abdij van Afligem inzetten. In een volgende aflevering zullen wij namelijk wat meer ontdekken over de geschiedenis van de abdij van Afligem, terwijl we onderweg zijn, en ook over de mariale devotie. En eens aangekomen leren wij Dom Johannes beter kennen. Dat is voor een volgende keer. Vergeet dus zeker niet om dan ook weer uw wandelschoenen aan te trekken. We danken u van ganser harte voor het meepelgrimeren. En graag tot dan.